Mis de komst van Jezus niet. Daar hebben we het 14 dagen geleden zijn we daarmee begonnen. En ik wil daar vanavond met u verder over nadenken. En ik begin met twee stukjes te lezen. Eerst uit Lucas 1. En daarna een stukje uit Galaten 1. Eerst uit Lucas 1, vers 67 tot 75. Dan gaat over dat Johannes geboren wordt en dat Zacharias door de Heilige Geest gaat spreken in vers 67. En zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende: geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht en heeft ons een hoorn des heils opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher, om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en om zijn heilig verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat hij ons zou geven zonder vrezen, uit de hand der vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. En dan gaan we naar de Galatenbrief, Galaten 1, vers 1 tot 5. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Ik heb deze twee teksten naast elkaar gezet. Ik kom er later nog wel wat uitgebreider op terug. Om u te laten zien dat op het moment dat de Heer Jezus werd geboren in Bethlehem, dat op dat moment bij Zacharias door de Heilige Geest vertelt dat de belofte die God aan de Vader heeft gedaan bij de geboorte van de Heer Jezus hun vervulling zouden krijgen. God heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. En de bedoeling was dat ze gered zouden worden uit de hand van hun vijanden, verlost zouden worden, en dat het voor Israël zou uitlopen op het dienen van God in het land Israël zonder vrezen, zoals dat aan de profeten, door de profeten was verteld. In de Galatenbrief heb ik u iets voorgelezen wat Paulus schrijft aan de gemeente. Dat betekent, als u een christen bent, hoort u bij de gemeente van God. Dus eigenlijk aan ons. En dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Paulus zegt dat hij een apostel is. En Paulus is een voorbeeld van een apostel die Christus vervolgde en tot apostel gemaakt is. Eigenlijk van een... Ook een beetje van de wereld waaruit wij komen. En dan zegt hij: ik ben apostel niet vanwege mensen, nog door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden. En dan zegt hij wat de bedoeling is. Eigenlijk vertelt hij ons hele leven en de toekomst in een paar versen. Hij zegt ten eerste dat wij genade krijgen en vrede van God onze Vader. En dat we dat krijgen door Jezus Christus en God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden. En hij vertelt ervan dat Christus zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En dat het doel van het kruis is dat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Er is geen woordje wat er te veel staat. Dus de Bijbel zegt dat op verschillende manieren. Deze tegenwoordige wereld is een boze wereld. En Gods kinderen moeten daaruit worden getrokken. Dat vertelt Jezus al in het evangelie van Johannes. Hij zegt, als ik verhoogd ben, dan zal aan het kruis verhoogd ben, dan zal ik alle tot mij trekken. Tot zijn kruis. Daar zou de verlossing plaatsvinden, maar ook een einde komen aan ons zondige bestaan. Ons zondige leven. Maar het gaat verder. Dat wil ook zeggen dat het de bedoeling is dat er een moment komt dat wij werkelijk uit deze boze wereld worden getrokken naar de wil van God de Vader om bij Christus te zijn. Dat is het doel. Het doel is dat wij bij Christus zullen zijn. Dat we aan het beeld van hem gelijkvormig zullen worden. En dat we bevrijd worden uit deze tegenwoordige boze wereld. Omdat we kinderen van God zijn. En u zult zien als ik vanavond ga, als we met elkaar gaan nadenken. Dan zien we hoe die wereld de kerk is binnengekomen. En hoe dat hele idee van dat we een afgescheiden groep zijn in deze wereld. Een groep mensen die er voor Christus zijn. Een groep mensen die er is voor God. En dat ons leven gekocht is en betaald en dat het voor God is. En dat we een totale andere toekomst hebben. En dat de Heer Jezus dat vergelijkt met Sodom en Gomorra. En met Lot die eruit getrokken moest worden. Of met de tijd van Noach. Het zal in de laatste dagen zijn zoals in de dagen van Noach. Ze aten en ze drinken. En er was weinig belangstelling meer voor de dingen die Noach deed. Hebben de vorige keer heb ik er de nadruk op gelegd en toen hebben we gezien dat het grootste deel van Israël de komst van Jezus heeft gemist door twee belangrijke oorzaken. De eerste oorzaak was dat er geen verwachting meer was van de vervulling van de Bijbelse profetie. Dat was de eerste oorzaak. De ware profetie zat in het Oude Testament over de komst van de Heer Jezus, meer dan 100 profetieën. Ze wisten ze wel te duiden, ze wisten wel dat die over de Messias gingen. Ze wisten zelfs te vertellen dat de Messias in Bethlehem zou worden geboren, omdat ze dat uit de profetieën lazen. Maar ze hadden voor die komst van Christus geen enkele belangstelling. En de tweede is, er werd niet meer gelet op de tekenen der tijden, op de tekenen die de komst van de Messias zouden aankondigen. En daarom misten ze de komst van de Heer Jezus. De Joden zochten naar tekenen en zij kregen tekenen, zo ontzettend veel tekenen, waarvan de Heer Jezus zegt, hoeveel tekenen heb ik wel niet voor jullie gedaan en jullie geloven het nog niet. En ze geloofden niet. Dus het ging hun voorbij. Ik heb toen een nadruk op gelegd dat de tekenen die, en daar zal ik vanavond verder over gaan, de tekenen die vandaag de dag, nu, in onze tijd zien, gaan die aan onze ogen voorbij. Of zeggen we zien het? Dus, Jezus komt. Want die tekenen zijn een geweldige troost voor een christen. Die gaat er niet om dat de wereld vergaat, zoals ik zo vaak hoor. Dat de wereld aan haar einde komt. Die zijn ervoor om de komst van Christus aan te kondigen. Voor ons. Daar gaat het om naar het hele nieuwe toe. En de Heer Jezus verwijt de Joden, heb ik de vorige keer gezegd en een aantal teksten daarvoor aangehaald. Jullie weten wel aan te duiden dat het de volgende dag mooi of slecht weer is. Maar waarom weten jullie dat niet aan te duiden als het om de tekenen van de tijd gaat? Waarom niet? Dat was een indringende vraag en ook wij lopen dat gevaar. We hebben ook gezien dat die tekenen er zijn voor een bepaalde tijd. Zij kondigen een bepaalde tijd aan binnen het heilsplan van God. Tekenen. Dat was ook in het Oude Testament zo gezegd, binnen dat heilsplan. Dat heilsplan voor Israël hadden de profeten aangekondigd, te beginnen bij Abraham natuurlijk, maar later ook door Mozes. Ik heb de vorige keer over de ster van Bethlehem iets gezegd. Nou, als je aan de ster van Bethlehem, de ster boven Bethlehem, kondigde niet alleen de geboorte van Jezus aan. Dat hebben wij er een beetje van gemaakt. Hè? Die ster kondigde de geboorte van Jezus aan. Maar eigenlijk staat dat zo niet in de Bijbel. Die ster kondigde de geboorte van de koning van de Joden aan. Daar ging het om. Die kondigde dus een hele nieuwe tijd. En als Zacharias door de Heilige Geest zegt dat Jahwe heeft omgezien naar zijn volk en het verlossing heeft gebracht, dan is dat niets anders dan een herhaling van de belofte die God aan Israël gegeven heeft in het Oude Testament. En die hij in een verbond met dat volk had vastgelegd. Ik bedoel dat wat Zacharias doet, wat hij zegt, wat de Heilige Geest hem laat zeggen, is wat de profeten al hadden gezegd. Het is eigenlijk dat in de tijd waarin Zacharias leefde, de vervulling was van dingen die Mozes had gezegd. Dus dat heeft er ook mee te maken. Ook te maken met onze tijd. Als je een tekst neemt bijvoorbeeld uit Leviticus 26, dan zul je ook ontdekken dat beloften van God aan het volk Israël ook vaak werden vastgelegd binnen het verbond van God. Dus binnen de wet die God aan Israël had gegeven. Binnen dat verbond wat God met het volk had gesloten. En we lezen in de Bijbel dat de wet van God niet gebroken kon worden. God verbreekt dat verbond niet. En we hebben gelezen dat Zacharias gezegd heeft, God heeft weer omgezien en gedacht aan zijn verbond wat hij met de vader heeft gesloten. En op grond van dat verbond wordt nu de Jezus Christus wordt geboren en wordt Johannes de doper geboren. Zo staat in Leviticus 26 vers 45. Maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot de God te zijn, want ik ben de Heere. Ik ben Jahwe. En ik heb het hun beloofd. En dus zal het ook gebeuren. En dus hebben we ook de vorige keer gezien dat de Heer Jezus zegt, als hij de gelijkenis doet van dat weer, dat hij zegt, jullie kijken ernaar en het gebeurt. Tekenen zijn er dus, om ons te laten zien, het gaat gebeuren. Het gebeurt. Het komt allemaal dichterbij. Die ster kondigde aan dat de beloofde koning was geboren. En ook kondigde die ster dus aan dat de tijd was gekomen van herstel voor het huis van David. Een hoorn des heils heeft u opgericht in het huis van David. God had omgezien naar zijn volk en dat hoort u er allemaal bij. Dat leest u de hele Bijbel door. Dat was niet los verkrijgbaar. Het herstel van Israël, dat hoorde bij het herstel van het huis van David, hoorde daarbij. Want God had dat nou eenmaal aan David gezworen. Als u een psalm leest, op psalm 89, dan staat daar, ja, ik zal hem, de zoon van David, tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Voor altoos zal ik jegens hem mijn goede tierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven. Zijn nakroos zal ik voor immer doen voortbestaan en zijn troon als de dagen des hemels. Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen, hoe zou ik tegenover David liegen? Zijn nakroos zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon voor mij zijn, als de maan zal hij voor altoos vaststaan. En de getuige aan de hemel is getrouw. Dus nou ziet u wat er bij dat volk is geleven. Als zij eraan hadden gedacht dat de Heer Jezus werkelijk de beloofde koning was, zoals wij dat geloven, dan hadden zij al die beloften over die koning eens moeten gaan nalezen. En dan waren zij tot de ontdekking gekomen dat al Gods beloften alleen hun vervulling kregen in verband met deze koning die God had beloofd. Het was allemaal van hem afhankelijk. En hoewel de Heer Jezus A. als koning werd geboren, B. ze Hosanna riepen terwijl hij Jeruzalem binnenreed, en 3. hij gekruisigd werd met een bord boven zijn hoofd dat hij de koning van de Joden was. Wat was het? 3 talen, geloof ik, hè? Het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn. Ging het aan hun ogen voorbij. Als ze het hadden gezien, waren ze tot de ontdekking gekomen dat die tijd van herstel, die er zou komen als de koning zou komen, zijn vervulling kreeg. Daar hadden ze hem welkom geheten. Hadden ze gemerkt dat hij het voor hun land allemaal zou veranderen. Alles wat daarna gebeurt met Israël, de verstrooiing onder de volken, de verwoesting van Jeruzalem in het land, was daar het gevolg van. Waarom? God kan nou eenmaal zijn belofte aan Israël niet vervullen, omdat al die beloften, de Heer Jezus in al die beloften, de Heer Jezus Christus, de centrale rol inneemt. Ik herhaal het nogmaals. We zien dat tegenwoordig ook wel binnen Christen, dat het Jodendom op de een of andere manier aantrekkelijk is. Maar het Jodendom buiten Jezus is niet zo aantrekkelijk. Er is geen enkele belofte. Begin maar bij Abraham. In uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat betekent niet dat God zei dat het volk van Abraham gezegend zou worden. Moet de Bijbel goed lezen. Maar God zei dat dat door zijn zaad zou gebeuren. En de Galatenbrief zegt dat dat zaad dat komen zou, dat zaad waar de belofte op sloeg, dat dat de Christus was. Israël wordt niet gezegend zonder Christus. Vanaf het allereerste moment heeft God duidelijk gemaakt dat de geboorte van Jezus Christus noodzakelijk was voor de vervulling van al Gods beloften. En als ze naar hem niet zouden luisteren, zegt Mozes in Deuteronomium 18. Dus als Mozes al die beloften, al dat verbond van voor Israël uitspreidt, en dan eindigt Deuteronomium 18 en zegt hij: God zal iemand uit de broederen opstaan, iemand zoals ik. Maar als jullie naar hem niet luisteren, Israël, dan zal God rekenschap van jullie afvragen. Dan zul je komen onder de toorn van God. Net zo goed als iemand die in onze tijd niet in Christus gelooft, rekenschap van zijn leven voor God heeft af te leggen. En dat is een moeilijke taak, hoor, dat weet je niet. Nou, wel, dit principe, dat hebben de profeten in het Nieuwe Testament, de apostelen in het Nieuwe Testament, ook allemaal overgenomen. Allemaal. Petrus heeft dat tegen Israël gezegd. Er is geen zegen voor Israël als zij de Christus niet aannemen. Paulus heeft het gezegd, er is geen zegen voor Israël als ze de Christus niet aannemen. Dus slaat u het maar even op, Handelingen 3. Vers 17. En nu, broeders, ik weet, zegt Petrus daar, als die verlamde man genezen is, hè, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Kom dan tot berouw en bekering, omdat uw zonden uitgedeeld worden. Dat is 1. Opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Dat is 2. En hij de Christus die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Dat is 3. Hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dat is 4. Waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: De Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeten niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Dat is een heel scherp woord van Petrus. Want dat is wel wat de profeten hebben gezegd. Het hing allemaal af van de aanvaarding van de Heer Jezus. Al de tekenen van zijn komst, waar we vanavond ook hebben, hebben geen ander doel dan de aanvaarding van Jezus Christus. Het hele boek Openbaring heeft geen ander doel, want de Heer Jezus moet zich aan deze wereld tonen. Hij moet geopenbaard worden aan deze wereld. Hij moet geopenbaard worden aan het volk Israël. En het hele doel van al die oordelen die we lezen in het boek Openbaringen is de aanvaarding van deze aarde, van deze wereld en de aanvaarding van Israël, van de persoon van Jezus Christus. Daar gaat het om. Zonder hem is er geen dageraad. Zonder hem, wijs je hem af, dan zal het volk worden uitgeroeid. En dat is ook wat de Heer Jezus heeft gezegd. Ja, als hij in Matthäus 24 naar Jeruzalem verlaat, de tempel verlaat, dan zegt hij, jullie zullen mijn aangezicht niet meer zien, totdat jullie zeggen, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. En wat zegt de Heer Jezus daarvoor? Jullie stad, jullie land zal aan jullie zelf worden overgelaten. Ik vertrek. Ik ga naar de hemel. En ik keer pas terug als jullie zullen roepen, om mij zullen roepen. Dus als we nu kijken naar Israël, en dat is een belangrijk baken in ons. En we zien dat er zoveel mensen in Israël op dit moment tot geloof in Jezus de Messias komen. En als we de landen om ons heen zien, en we zien wat er allemaal met de Joden gebeurt en wat er met Israël gebeurt. Ik zal zo even wat punten aanhalen. Maar we houden dit in onze gedachten. We houden in onze gedachten dat er een oordeel over dat volk komt, totdat zij de Heer Jezus aanneemt. Totdat ze hebben gezien dat zij zonder koning en zonder raadsman zijn. De druk op Israël, zeggen de profeten in het Oude Testament, die zal zo groot worden totdat ze zullen roepen, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Totdat ze zich overgeven aan God. Tot die tijd. En Micha zegt het als volgt. Als je een Bijbel hebt, mag je dat wel even mee opslaan. Dan wacht ik even. Micha 4, vers 9. Nu, waarom schreeuwt gij zo luid, zegt God tegen Israël, is er geen koning bij u? Of is uw raadsman omgekomen dat wij je als van een barende u hebben aangegrepen? Krimp in één en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende. Want dan zult gij uittrekken uit de stad en verblijven op het veld. En gij zult naar Babel komen, daar zult gij bevrijd worden. Daar zal de Heere u verlossen uit de macht van uw vijanden. Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen, zij worden ontwijd en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen. Maar zij kennen de gedachten des Heeren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Ik leg het even in mijn eigen woorden uit. En ik hoop ook dat u met me mee gaat kijken naar het hele bijzondere van onze tijd. Want wat zegt Micha hier, wat zegt de Heilige Geest hier? Jeruzalem of Israël is zonder raadsman en zonder koning. Ja, die koning hebben ze naar het kruis verwezen en hun koning is vertrokken naar de hemel. Daar hebben we net over gehoord. Maar ze zijn ook zonder raadsman, dat wat we in Jesaja 9 vinden. He, dat de Heer Jezus die geweldige raadsman is. Ze zijn zonder hem. En die wonderbare raadsman uit Jesaja 9. En wat gebeurt er nu? Weeën grijpen Israël aan. Weet je, de vorige keer hebben we het erover gehad. Dat de barensweeën waren voor de natuur. Nu hebben we het erover dat we de tijd die hier wordt aangekondigd. Een tijd van barensweeën is, maar dan voor het volk Israël. En we hebben de vorige keer gezegd dat die barensweeën voor de natuur noodzakelijk waren. Omdat weeën ons een nieuwe geboorte aankondigen. En de weeën die hier beschreven worden voor Israël, kondigen dus een hele nieuwe geboorte van het volk en van het land Israël aan. Israël is geboren uit barensweeën. De Bijbel zegt dat zo. Denkt u maar aan Jacob. Die wordt op zijn heup geslagen. Dat wordt in de Bijbel barensweeën genoemd. We lezen in Jeremia waarom. Is iedere Israëliet, waarom staat hij met zijn handen op zijn heupen? Waarom gaat het volk moet baren? Het moet een heel nieuw volk en een heel nieuw Israël tevoorschijn brengen. Dus als we naar Israël kijken en we zien die gebeurtenissen voor ons, dan zijn dat allemaal weeën. Die weeën die de vervulling van Gods belofte aan Israël invullen. En we gaan kijken ook naar onszelf. En we kijken naar de wereld. Deze twee weken die we nu scheiden van de vorige keer. Ik las gisteren een bericht in Italië. 14 miljoen bomen ontworteld. 14 miljoen bomen zijn ontworteld. God wees even met zijn vinger naar Italië. De tijd waarin wij nu leven, een hele tijd geweest waarin het land Israël woest lag. De Bijbel zegt dat God het land woest zou laten, hij zou het laten vertrappen. Zou er niet meer in kunnen leven. En zo tot 1948 heeft het land woest gelegen. En daarna is het hersteld. Is het u niet opgevallen dat er enorme bosbranden zijn vandaag de dag in de wereld, in Australië, in Amerika, dat er duizenden hectare land worden vernietigd? Dat hele delen woest komt te liggen, dat hele grote delen van deze wereld rond het Midden-Oosten worden gebombardeerd en er woest komen bij te liggen. Daar waar het land in Israël tot grote bloei komt. Daar wordt het land van de omliggende landen een woestenij. Wat is er toch gaande? Daar waar de Israëlieten op de vlucht gingen voor de Romeinse legers en verstrooid werden in de diaspora onder de volkeren. Daar zien we bij de landen rondom Israël dat ze als vluchtelingen worden verstrooid onder de volkeren en dat God zijn volk terugbrengt in het land. Denkt u niet dat dat barensweeën zijn? Denkt u niet dat God bezig is onze ogen te openen en te laten zien, kijk wat ik met mijn volk Israël ga doen. Ik breng ze terug. Maar er is nog veel meer. Want in onze tijd is het zo dat de volken zich bezig zijn om zich tegen Israël te vergaderen. Dat hun ogen zich aan Sion willen verlustigen. Ik las het net voor uit Micha, maar ik zou ook andere teksten kunnen noemen. Maar anders krijgt u een hele verheid van teksten. Zij zeggen, vlak voordat dat gaat gebeuren, en Israël zal zeggen dat ze gaan schreeuwen om hun koning en om hun raadsman, omdat die uit de hemel moet komen, omdat ze die hebben weggejaagd uit hun land, maar ze dan de behoefte aan die raadsman en die koning zullen krijgen, dat vlak voordat zal gaan gebeuren, dat de volken zullen zeggen, zich aan Sion gaan verlustigen. Nu zijn vele volken tegen u vergaderd, die zeggen, zij wordt ontwijd en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen. Sion is Jeruzalem. En ook weer de afgelopen 2 weken, in 2 weken tijd, hè? 2 weken. Dat is gewoon de krant lezen, openvouwen en kijken. Wat lezen we? We lezen dat Netanyahu in Oman is geweest en dat de minister van cultuur een bezoek gebracht heeft aan Abu Dhabi. En dat er gesproken is over een vredesplan voor het Midden-Oosten, dat zegt de Bijbel ook. Er zal zo'n plan komen en het zal worden uitgevoerd. Ver om daar nu allemaal aan te halen. God zou dat vredesplan vernietigen. Maar Israël zou dat vredesplan willen. Er zijn er geweest. Het gevolg ervan, misschien niet gelezen, want u hoort het echt niet op de journaals. U leest het niet in de Nederlandse kranten of u moet een bijzonder dagblad hebben. Het wordt gewoon verzwegen binnen Europa en binnen Nederland. Hoe hebben de PLO, hebben de Palestijnen, hoe hebben Abbas daarop gereageerd? Ze hebben gezegd, wij gaan ons niet meer houden aan de akkoorden van Oslo. Die hielden ze zich nooit aan, dus. Ze hebben alleen maar nu openlijk gezegd dat ze het land niet willen erkennen, Israël. En ze hebben gezegd, wij willen ons houden aan de grenzen van 1948. Dat betekent, wij willen dat Jeruzalem, Oost-Jeruzalem, Palestijns gebied worden. Wij willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad wordt van Palestina. En we willen de Joden uit het land hebben. Ze willen zich aan Jeruzalem vertillen. En hun ogen zijn op Jeruzalem gericht. Ze willen Oost-Jeruzalem terug. Het hartland terug. Ze willen de Golanhoogte terug. En de scheiding die wordt duidelijk. En nou goed opletten. Letten op wat de Heer Jezus heeft gezegd. De Heer Jezus heeft gezegd te beginnen bij het moment dat de Romeinen Jeruzalem zouden innemen. Dus 70 jaar na Christus zouden de Romeinen Jeruzalem innemen. Te beginnen bij die tijd, die noemt de Heer Jezus, de tijd, de dagen van vergelding voor Israël. Maar er komt een eind aan die dagen van vergelding voor Israël. Maar vanaf die tijd is een vergelding voor Israël, voor al het kwaad dat zij naar Jahwe hebben aangedaan, maar ook voor het kwaad wat zij het land hebben aangedaan. Als dat nu allemaal, we nu zien dat het hersteld wordt, dan betekent dat die dagen van vergelding naar hun einde toe lopen. Is dat helder? We lezen met elkaar, sluiten we even op, Lucas 21. Lucas 21, vers 22 tot 28. Want dit zijn de dagen van vergelding waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Ziet u? Je moet goed letten op de kleine dingetjes in de Bijbel. Je leest er zo makkelijk overheen. Maar wat de Heer Jezus hier zegt, zegt dat in die dagen van vergelding alles in vervulling zal gaan wat de profeten aan Israël hebben aangekondigd. Voor vergelding over dat volk en over het land. Het zal dan in vervulling gaan. Niet na de komst van de Heer Jezus, maar voor de komst van Jezus. In vervulling, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaan. Weet de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dus wat lezen we hier? We lezen hier dat zolang als Jeruzalem niet meer vertrapt wordt onder de heidenen, als Israël de regering krijgt weer over Jeruzalem, als het woestheid van het land ophoudt, als het weer een vruchtbaar land wordt, dan raken die tijden van vergelding op hun einde. Er zal grote nood zijn totdat de volheid van de tijdenen binnengaat. Of totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Dat betekent dat de Heer Jezus hier zegt, als dat vertrappen van het land ophoudt. Als het weer vruchtbaar wordt. Als het volk weer terug gaat keren naar het land. Dat betekent dat die tijd van de heidenen aan het einde komt van zijn vervulling. Dat betekent dat de komst van Jezus voor zijn gemeente heel erg dichtbij is. Hou er rekening. Dit zijn de uitspraken van de Heer Jezus. Paulus zegt in de Romeinen 11 nog anders. Die zegt, totdat de volheid uit de heidenen, als al die heidenen, de mensen die God uit de heidense volken haalt, totdat ze echt, wat de Galatenbrief zijn, zegt bij Jezus, naar Jezus toe zijn getrokken, uit deze tegenwoordige boze wereld, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dus dat zit heel erg dichtbij. En wat blijft er dan achter? Dan blijft er in deze wereld een radeloze wereld blijft er achter. Een wereld zonder God. Een wereld waarin men geen rekening houdt met God. Een wereld waarin men geen rekening houdt met de Bijbel. Een wereld waarin de Bijbel zegt dat er een grote verdrukking zal komen tegen Israël en tegen de stad Jeruzalem. En ook tegen iedereen die gelooft. Dus een wereld waarvan de Bijbel zegt dat als je kunt niet kopen of je kunt niet verkopen. Want alles wat je koopt, dat zal dan, mag het gewoon even onze tijd halen. Het zal dan worden gescand bij Albert Heijn over de lopende band. En ze zullen precies weten, de regeringen zullen precies weten wat ons koopgedrag is. Want we hebben op de cookies gedrukt. En iedereen weet wat wij doen. We krijgen een totale controle als je naar de kerk gaat, of je in Jezus gelooft, of je de antichrist verwerpt, of je vasthoudt in het geloof. En ik zeg niet, dat is nog niet zo. Voor sommige mensen wel. In Noord-Korea is dat zo. In Noord-Korea wordt ieder christen gecontroleerd. Daar kun je niet zomaar wat doen. En kijk nu eens, de volkswoede in Pakistan, omdat Asia Bibi is vrijgelaten. Of nee, het is niet eens vrijgelaten. Vrijgesproken door de oprichter. Advocaat moet naar Nederland vluchten. Eén grote volkswoede. Die zich uit in een geweldige woestheid en woede, zonder na te denken, zij moet in het openbaar de strop krijgen. Maar diezelfde woede, lieve mensen, zien we dan niet dat diezelfde woede bracht Jezus aan het kruis. Diezelfde volkswoede, die wilde niet nadenken toen de Heer Jezus daar stond als de koning der Joden. Ze wilden hem niet als de koning de Joden accepteren, dus er kwam één groot brok woede. Weg met hem, kruisig hem. En Pilatus wilde hem vrijlaten. Die volkswoede zien we in de volkeren rondom Israël vandaag de dag. Hou je ogen ervoor open. Ik vertel u niets nieuws. Een paar weken geleden toen las ik het bericht dat een paar Palestijnse kinderen hadden aan de grens bij het veiligheidshek gespeeld. En die waren door Israëlische soldaten doodgeschoten. Terwijl er toch zulke lieve kinderen waren die alleen maar bezig waren geweest met vogeltjes te vangen. Eén grote woede in de hele moslimwereld tegen Israël, opgejaagd en opgezweept door satanische machten. Deze drie kinderen, dat waren gewoon drie volwassen jongens. En ze waren bezig om explosieven te leggen bij het veiligheidshek, om zo te proberen de Israëlische wacht te treffen. Maar de leugen wordt geloofd en leidt tot geweldige woede in grote delen in de hindoe-wereld en in deze wereld. Totdat dat voorbij is. En als we nu vandaag kijken, we kijken rondom Israël, we zien, we hebben het over die Barentszee, dan zien we ook rondom Israël dat al die volkeren die zijn aan het veranderen. En ergens daarbinnenin, binnen die verandering speelt Europa een rol. Maar ook al die volken. En al die volken rondom Israël. Waarom zijn die volken nou zo belangrijk? Omdat ze in het verleden iets te maken hebben gehad met dat volkje van God. Met Israël. Ik zal het u noemen, die wereldrijk. Het begon met Egypte. Het begon met Egypte. Onder Egypte werd Israël een volk, het Egyptische wereldrijk. Onder Egypte werden ze slaven en werden ze bevrijd van Egypte. Dat was de verbinding met Egypte. Toen kwam het Assyrische Rijk. Het Assyrische Rijk voerde de 10 stammen weg uit Israël. Toen kwam het Babylonische Rijk, dat eerste rijk wat we bij Nebukadnezar bij zijn beeld vinden. En dan werd het tweestammenrijk, werd naar Babel toegevoerd. En toen kreeg je naar het Babylonische Rijk het rijk van de Mede en van de Perzen. En onder dat rijk mochten de Joden die in Babel leefden, mochten weer terug naar Israël. En tenslotte kreeg je dat rijk van de Grieken, met Alexander de Grote. En dat Griekse rijk heeft Israël geweldig verdrukt. Het heeft een varken geofferd in de tempel in Jeruzalem. En de keizer die was eigenlijk een groot voorbeeld van wat er straks in de eindtijd zal gaan gebeuren. Een voorbeeld daarvan. En tenslotte kreeg je het Romeinse Rijk. En onder het Romeinse Rijk werd Jezus geboren. En het Romeinse Rijk dat zou overgaan in het Rijk van de tenen en van de voeten. En daar zitten wij nu middenin. Wij zitten in een Europa, dat oude Romeinse Rijk, dat herleefd moet worden, waarvan Prodi eens heeft gezegd, hij was voorzitter van de EU, voor het eerst sinds de val van het Romeinse Rijk hebben we kans Europa te verenigen. Ditmaal niet met geweld, maar op basis van gedeelde idealen en regels. En na de moeizame Europatop in Nice werd in de landelijke dagbladen de Europese Unie beschreven als Europa een reus maar op leme voeten. Dus gerefereerd aan dat beeld waarvan ze zeggen als dat laatste rijk komt, dat zal niet zo hard zijn als dat eerste deel, dat rijk van ijzer, maar dat zal een rijk zijn dat zich niet laat mengen en zal door verbonden aan elkaar worden gehouden. Er moet altijd weer over alles worden onderhandeld tussen al die landen. De Bijbel heeft dat, lieve mensen, dus bij dat beeld van Daniel al zo'n 2,500 jaar geleden voorzegd. En we leven er middenin. Jezus komt. Mis de komst van Jezus niet. Als het nu in onze tijd in vervulling zien gaan. Ja, de landsgrenzen moeten weg. Het wordt weer één munt. En het was ook precies hetzelfde wat keizer Augustus ten tijde van de Heer Jezus in het Romeinse Rijk wilde doen. En wat er ook is gekomen. En als we nu kijken naar Europa. Wat wil Europa? Wat wil Europa met Israël? Europa sluit een verbond niet met Israël. Heel eigenaardig. Ik wil ook graag naar de Bijbel terug, maar ik tip het even aan. Maar met Iran, met de vijand van Israël. Europa boycott producten uit Israël, uit een deel van Israël, wat zij bezette gebieden noemen. En Europa wilde producten uit Iran. De Nederlandse regering, waar wij mee te maken hebben op dit moment, de Nederlandse regering, wil graag economie bedrijven met, ik heb het u de vorige keer gezegd, met landen waar christenvervolging aan de orde van de dag is. Er wordt niet meer naar recht gekeken, er wordt alleen naar geld gekeken. Europa steunt de Palestijnse autoriteit met geld dat doorgesluist wordt naar families van zelfmoordterroristen. Het boycott Israëlische producten uit zogenaamde bezette gebieden. Israël komt niet meer, haast niet meer positief in het nieuws, maar negatief, terwijl de Palestijnen positief in het nieuws komen. Een Nederlandse burgemeester grijpt niet in als een aantal islamitische jongeren roept Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. De wereld wordt geïnfecteerd met jodenhaat. Er zijn veel joden die zich in Nederland niet meer veilig voelen. Die niet meer met een keppeltje op naar buiten durven gaan. Er worden ruiten van joden ingegooid in Nederland. Er worden joodse begrafenissen onteerd in Nederland. Mis de komst van Jezus niet. Hij ziet het allemaal. Waar zien wij het? Toen ook weer, twee weken tijd, Robert Bowers doodde 11 Joden in Pittsburgh in de synagoge. Een van de bezoekers antwoordde, van de synagogebezoekers, zekere Benny Weger, ik weet niet waarom hij denkt dat de Joden verantwoordelijk zijn voor alle ellende in deze wereld. Maar hij is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. Dat is helaas onze last die we als Joden moeten dragen. Maar hoe akelig komen ze dichtbij, komen zulke uitspraken met profetieën die we in de Bijbel vinden. Psalm 44 bijvoorbeeld. Waarlijk, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden gerekend als slachtschapen. Waak op, waarom slaapt gij, Heer, ontwaak. Verstoot niet voor eeuwig. Waarom verbergt gij uw aangezicht? Vergeet gij onze ellende en verdrukking? Want onze ziel is in het stof gebogen, ons lijf kleeft aan de grond. Sta op, kom ons ter hulp, verlos ons om uw goede tierenheid wil. Ziet u het? Wij zijn gerekend als slachtschapen. Wij gaan die weg met de herder. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Onze ziel buigt in het stof, het is nou eenmaal datgene wat de profeten over ons hebben voorzegd. En dan komt dat antwoord. Sta op, heren. Waarom verbergt u zich? Komt u toch alsjeblieft naar beneden. En help uw volk toch alsjeblieft. Och, dat u de hemel zou scheuren. Dat u zou neerdalen. Ter behoeve van uw volk. Die klachten. Zien we niet dat al die tekenen. Hoe dichtbij dat allemaal komt. Lieve broeders en zusters. Dat we in zo'n tijd leven. Jezus was een slachtschaap. Het lam werd ter slachting geleid. Israël wordt als slachtschapen gerekend. We zien daar. Deze man die dit allemaal veroorzaakte. Die zei later na de aanslag. Waartoe ze vroegen waarom hij dat deed. Weet u wat zijn antwoord was? Drie woorden. Ik haat Joden. Ik haat Joden. We hadden nooit gedacht dat het toch ooit uit de mond van iemand zou komen na de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe dichtbij is het gekomen? En we zien de ontwikkelingen rondom Israël. We zien dat Rusland een stevige voet heeft gekregen in het Midden-Oosten. Dat de omringende landen een omslag hebben meegemaakt. En dat Iran probeert binnen de islamitische wereld een rol van betekenis te vervullen. Ik laat Israël nu even rusten. Ik zou er de hele avond over kunnen praten. Maar ik wil even laten zien hoe dat breed neerzetten, hoe belangrijk dat is. Ik ga naar onszelf. Naar onze huidige maatschappij. Want ook over de maatschappij waarin we leven is door de apostelen wel het een en ander gezegd. 2 Timotheüs 3. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Nou, u mag die tekst gewoon woord voor woord thuis nalezen. Ik ben gewoon, toen ik dit las, tot ontdekking gekomen, dit is onze maatschappij. Dit is onze maatschappij. Wat Paulus 2000 jaar geleden voorschreef dat die tijd zou komen, lieve broeders en zusters, dit is onze maatschappij. Met meer liefde voor genot dan voor God. Als je één zo'n regel neemt en je kijkt, je legt dat over de maatschappij heen. Het genot is alles bepalend. Ook binnen veel christelijke gezinnen. Is genot bepalend of iets goed of iets kwaad is. Het voelt zo goed aan. En daarom is het goed. Ik voel me geen zondaar, dus ben ik geen zondaar. Ik voel niet dat ik verkeerd gedaan heb, dus heb ik niet verkeerd gedaan. Niet de Bijbel is meer de richtsnoer die zegt wat goed en kwaad is. Maar je gevoel is dat geworden. In het tijdperk waarin wij nu leven. En de Bijbel die spreekt erover. Wat is nog waarheid? En wat is leugen? We weten het gewoon niet meer. We krijgen beelden voorgespiegeld op ons tv. En we weten niet of ze waar zijn of niet waar. We krijgen foto's in de krant. En er moet een hele groep mensen aan te pas komen om te kijken of de foto's niet gemanipuleerd zijn. We leven in een tijd, lieve broeders en zusters, van leugen. Het postmodernisme. Een tijd waarin geen absolute waarheid meer bestaat. Het bestaat niet. En u hoort het overal. Ik ga dat niet allemaal aanhalen en allemaal zeggen. Maar als u zegt dat Jezus de waarheid is, dan is dat al een beladen gezegde voor veel mensen. Dat Jezus de enige weg is, is een beladen gezegde. En de waarheid en het leven gaan zo door. Dat de Bijbel zegt dat God mensen die ongehoorzaam zijn, dat God hen zou verwijzen naar de hel, is een beladen gezegde. De waarheid is wat wij denken en wat goed bij ons aanvoelt. En we denken er niet aan dat God zijn kinderen wel eens wil brengen op moeilijke plaatsen en in moeilijke momenten van hun leven, in dingen die helemaal niet goed voelen, maar waarin zij de genade en de liefde van Jezus Christus leren kennen. En dat we dat gewoon willen ontlopen, omdat het niet zo goed voelt. Jezus bracht zijn discipelen in de storm, omdat ze zouden leren wie Jezus was in de storm. Dat. En het loopt dwars door de maatschappij en door ons heen. Het gevoel. We hebben andere woorden gekregen. We hebben een zengevoel, zeggen we. En daarmee bedoelen we voelen ons goed, we hebben onze goede momenten, als we het maar het goede voelen. Judas schrijft over de laatste tijd dat er mensen zijn binnengeslopen die voor het oordeel worden bewaard, omdat zij in de gemeente binnengeslopen, omdat zij de enige Heer en Heerser binnen de gemeente, Jezus Christus, verloochenen. Het gevoel zegt dat het anders is. En de alverzoening rukt binnen de Nederlandse kerken op. Echt. Ik moest weten hoe regelmatig ik gesprekken krijg. En brieven krijg ook van mensen die niet kunnen geloven dat er een oordeel zou zijn, want God is liefde. Ja. De genade van onze God. Waar veranderen zij die in? In losbandigheid. Ze willen niet meer leven naar de regels van de Bijbel. Als het gaat om homofilie, als het gaat om de vrouw in het ambt, als het gaat om abortus, als het gaat om euthanasie. Dacht u dat het in christelijke kringen niet voorkwam? Als het gaat om scheiden, als het gaat om... Ga zo maar door. Lieve mensen, wij leven in deze tijd. En we veranderen die tijd niet. We kunnen het ook niet veranderen. We kunnen het ook niet terugdraaien. Want Jezus komt. Daarom leven wij in deze tijd. Als we kijken naar de moraal, de wetteloosheid, de liefdeloosheid, de seksuele losbandigheid, het geweld. Grote invloed van muziek op onze jongeren. Hoeveel mensen zoeken nog de stilte? Hoeveel mensen zijn niet verslaafd aan het lijntje worden gehouden door Facebook en weet ik wat je allemaal hebt? Ik woon in Apeldoorn, maar ik woon niet in een drukke straat. Maar ik woon in een straat naar een winkelcentrum toe. En ik zie regelmatig mensen naar dat winkelcentrum fietsen en dan stappen ze af. Dan komt het telefoontje tevoorschijn. We worden allemaal aan het lijntje gehouden. Niet? Maar hebben we nog verbinding met Jezus? Uiteenvallen van het huwelijk en gezin. Het individualisme. Nog nooit hebben we een wereld gehad waarin mensen zo gebukt zijn geworden onder psychische noden. Wachtlijsten in de hulpverlening. Groot onvermogen, ook bij christelijke ouders, om hun kinderen de juiste weg te wijzen. We moeten al helemaal niet verbaasd zijn dat onze kinderen helemaal geen trek meer hebben in het geloof. Want ze hebben het geloof niet bij hun ouders gezien. Ze hebben wel een kerkgang gezien, ze hebben wel een vroomheid gezien. Maar hebben ze de levende God gezien, waarop hun ouders bouwden, die hen door de moeilijkheden heen hielp. Zoals David het zegt, door een dal van diepe duisternis. Hebben ze op God vertrouwd? Hebben ze het werk van Christus in hun ouders zien? Maar als hun ouders hun elkaar niet kunnen vergeven. Wat moeten zij dan over de vergeving van God denken? Als we het kruis niet meer kunnen toepassen in ons eigen leven. Wat dan? Ik denk aan de automatisering. De computer rukt op. En aan dat openbaring 13, niemand kan kopen of verkopen. De directeur van IBM, Mark Bregman, heeft eens gezegd, de computer moet dus eigenlijk worden als God, alomtegenwoordig en onzichtbaar voor iedereen. Alomtegenwoordig en onzichtbaar voor iedereen. We leven in een tijd van moderne slavernij. We leven in een tijd van, die wordt... Ja, waarin mensen worden voortgedreven en waarin ze worden opgejaagd, waarin nauwelijks rust is. En wanneer Johannes in de openbaring de lauwe kerk van de eindtijd ziet, verbaast hij zich dat het moraal in de kerk tot zo'n groot dieptepunt is gekomen. Waarom verbaast u zich, zegt de engel, het is een hoer geworden, een afvallige, een wereldkerk die met een schijn van de godsvrucht de kracht en het leven uit God hebben verloochend. Ik denk aan het loslaten van het woord van God, het onfijnbaar. Ik denk aan de grote afval, de kerken die overal wereldwijd leeglopen op wat hier en daar wat andere, wat kleinere kerken na. Ik denk aan de oecumenen. De kerken zijn niet alleen bezig binnen de christelijke identiteit tot één kerk samen te smelten. Maar we zien dat ook gewoon met onze eigen ogen. We zien dat de paus de hand uitreikt naar het hindoeïsme, naar de islam. En dat er een wereldkerk ontstaat. Ik denk aan de charismatische verwarring. Het beleven van tekenen en wonderen. In plaats van een leven dat zich wil richten naar de Heer Jezus Christus en dat een einde wil maken aan zichzelf, waarin jezelf niet centraal staat. Er zijn zoveel liederen die we zingen in onze kerk. En waar gaat het om ons? Heer, geef dit, geef dat. Doe dit en doe dit en doe dat. En zet u mij alstublieft een beetje op een voetstuk. En geeft u mij alles wat ik wil hebben. Arme kerk. Een arme wereld, de godsverduistering binnen de kerken, de generatiekloof. Ik denk aan occultisme. Daarentegen is dienstkomst naar de werking van de Satan. En de Bijbel waarschuwt er ons voor. Occultisme komt op ons af via New Age. een zogenaamd holistisch denkpatroon via de media. Bovennatuurlijke krachten komen via kranten, tijdschriften en tv dagelijks op ons af. Ik denk aan de paranormale geneeswijze. Ik denk aan spelletjes op school. Onschuldig soms hebben occulte machten bezit genomen van jongeren. Sommige jongeren lijden angst en worden aangezet tot zelfdoding. Ik denk aan het sanatisme. Ik denk aan de seksualiteit. De losbandigheid daarin. Ik denk aan de Oosterse godsdiensten. Je kunt daar eens geen tuin meer tegenkomen of er staat een boeddhabeeld. Ik denk in deze tijd aan Halloween. Wat lieve mensen komt er toch allemaal op ons af. In onze cultuur. Er zullen tijden komen. Zegt Judas. Ik had jullie zo graag willen schrijven over de Heer Jezus. Maar ik moet jullie schrijven dat er mensen zijn binnengeslopen. Binnen de gemeente van God. Die de enige Heer en Heerser. Niet ik eerst, niet over mezelf. Christus iemand die zijn leven uit de handen heeft gegeven aan God. Maar ze zijn binnengeslopen. En daarmee verloochenen ze de Heer Jezus Christus. Ik denk aan de wetenschap, de medische wetenschap. Wat een probleem hebben wij als christen op dit moment met de medische wetenschap. Als het gaat om gentechnologie. Manipulatie, het klonen, orgaantransplantatie. De medische wetenschap is totaal uit de hand gelopen. Ik las vanavond in de krant dat er geroepen wordt, gewoon in de seculiere wereld, door artsen, ja, wat, hoe moeten we dat nou met euthanasie? Want het is zo ver uitgerekt, dat je eigenlijk als arts haast, we willen daar wetgeving aan. We willen eigenlijk naar de wetgeving toe, waar iedereen die zegt dat mijn leven voltooid is, waarin wij zo iemand een spuitje mogen geven. Dit is onze tijd. Ik denk aan de biologische wetenschap, het ontwikkelen van primitief leven. Ik denk aan de techniek. De mens is tot alles in staat. Mis de komst van Jezus niet. Zonder zijn leven ben je totaal doelloos. Dit is de tijd, lieve mensen, waarin we leven. Moet dat ons nou bang maken? Nee. Jezus zegt in Lucas 21, als deze dingen beginnen te geschieden, beginnen, dan moeten jullie naar omhoog kijken. Want jullie verlossing komt eraan. Paulus spreekt over een verlossing van ons lichaam. Jullie verlossing komt eraan. Kijkt u omhoog? Of zijn we onderling aan het praten met elkaar over de verschrikkelijke dingen die er wel niet allemaal in de wereld gebeuren? Kijk omhoog. Het wolkendek scheurt al. De Heer Jezus staat er klaar. Toen Stefanus gestenigd werd, stond hij al klaar om Stefanus binnen te halen. Het wordt er niet makkelijker op. Verwacht dat ook niet. Maar kijk omhoog. Als die dingen beginnen te gebeuren. Want jullie verlossing komt eraan. Jezus komt. Want al die toorn die zich zal openbaren over de volkeren. En die tijd van vergelden die er zal komen. Die vergelding is voor ons terechtgekomen aan het kruis. Dat was de Zoon van God. En hij zei vlak voordat hij naar het kruis ging, als u dan mij zoekt, laat deze dan maar heen gaan. Daar nam hij alles op zich, om ons uit deze tegenwoordige boze wereld te kunnen trekken. Op dat moment. Dat moment waar wij op wachten, waarvan de Heilige Geest zegt, ik kom, waarvan de Heer, kom spoedig, Heer Jezus. En waarvan Hij zegt, ja, ik kom spoedig. Ik heb de vorige keer gezegd, ik weet niet wanneer, ik ben niet anders als jullie. Maar ik weet wel wat me te doen staat. Dat is hem verwachten. Ook een jager schreef lang geleden eens een gedicht. Heer, duurt het lang nog voor u wederkomt. Leer ons als kinderen uw komst verwachten. U op hun vingertjes de dagen en de nachten aftellen wanneer vader komt. Zijn we er klaar voor? God zegen u. Amen. Zullen we samen danken. Heer, als we naar boven mogen kijken, dan zien we naar u. Dan zien we dat u zegt dat u spoedig komt. En we zien al die tekenen in onze tijd waar de Bijbel over gesproken heeft. We zien dat ze vervuld worden. We zien naar Israël en we weten, Heer, dat wat u gezegd hebt als deze dingen beginnen te geschieden. Heft uw hoofd omhoog, want ik kom eraan. Heer Jezus, dat zal de bevrijding zijn, hebben we gelezen, trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Het zal een brenger van ons zijn in het huis van de Vader. Uw woning, omdat we zo met u één geworden zijn aan het kruis. Dat uw heerlijkheid in de gemeente gezien zal worden. Heer Jezus, we hopen niet alleen op u en verlangen naar u, naar uw komst. En we bidden voor zoveel mensen om ons heen die we kennen en die we zo moeilijk kunnen bereiken met het evangelie. Dat u hun harten nog bereikt. U talt niet met uw belofte, maar u wil niet dat zoveel mensen verloren gaan. En daarom gaan ze ook door een grote verdrukking heen. Heer Jezus, we hebben 2 avonden gesproken over mis de komst van Jezus niet. U wilt ons helpen om zo onze krant te lezen, ons helpen dat ons hart sneller zal gaan kloppen. Omdat we zien, Heer Jezus, dat u komt. We bidden voor het volk Israël. Dat u tot uw doel komen met dat volk. Mogen nog velen in deze tijd tot geloof in u komen. We bidden voor Asia Bibi, die al zo lang gevangen zit, die zo zoveel haat wordt omringd. En we weten, Heer Jezus, dat u bij haar bent. En dat u het weet wat het betekent om door haat omringd te worden. Dat u dat gevoel kent. Dat u weet wat Israël doormaakt. En dat u zo naar verlangt om dat volk te helpen. En ook daar zien we naar uit, Heer Jezus. Dat deze hele aarde vol wordt van de goedheid des Heren. En dat uw liefde door zoveel mensen mag worden ervaren. Uw naam zij geprezen. Dank u wel voor het offer. Dank u wel voor uw opstanding. Dank u wel voor uw opname. We mogen er allemaal deel van uitmaken. Amen. Amen.